So. Lieve mensen. Sommigen waren 4 weken geleden hier aanwezig. Anderen niet. De vorige keer heb ik met u gesproken over de tekenen van de tijd. En vandaag wil ik daar toch nog iets aan toevoegen. Want weet u het nog waar we over hebben gesproken? Vorige keer, de mensen, heeft Paulus gezegd, verstaan in de tijd voor de wederkomst van Jezus de gezonde leer niet meer. Dat zullen ze niet meer verdragen. En we zien dat de Bijbel wordt in onze tijd aangepast naar onze menselijke normen. Ze zeggen wel, je moet niet altijd over homoseksualiteit en over abortus spreken, maar daar trek ik me niet zoveel van aan. Want als ik kijk naar hoe homoseksualiteit, en ik kom niet aan de mensen die die gevoelens hebben, ik zeg ook niks over wat de oorzaak daarvan is of kan zijn, maar alleen het feit dat het in onze maatschappij enorm gepromoot wordt. Als we kijken dan, en er wordt gezegd, God is liefde. Al het andere over God wordt vergeten, maar God is liefde, dus alles moet kunnen. En dat wordt zo gepromoot dat je kunt de televisie niet aandrukken of je hebt er wel iemand voor die homoseksueel is. En ik heb helemaal echt niks tegen op die mensen, maar dat het zo gepromoot wordt. Het gaat tegen het woord van God in, dus het wordt breed uitgemeten op de Nederlandse televisie. En het staat mensen die dat, die gevoelens hebben en die op de televisie komen, die verhouding tussen wat men op de televisie ziet, staat in geen verhouding tot de Nederlandse bevolking. Dus het wordt gepromoot. De gezonde leer, wat God erover zegt in zijn woord, die wordt niet meer verdragen. De mens wil zelf bepalen wat goed en kwaad is. Ik heb ook gesproken over valse profeten en messiassen waar de Heer Jezus voor waarschuwt. Nou, er is één profeet die heel veel aanhang heeft en die volgens mijn inzichten geen profeet van de God van de Bijbel is. En dat is Mohammed. Heeft heel veel aanhang dus, maar is niet een profeet van de God van de Bijbel. We hebben gesproken over oorlogen. Hoeveel slachtoffers er in de 20e eeuw zijn gevallen door oorlogen. En we zien het, er is oorlog in het Midden-Oosten, daar is eigenlijk altijd wel oorlog. Jezus spreekt over hongersnoden. We zeiden, er zijn rond de 100 miljard mensen op deze wereld die honger lijden. Jezus heeft het voorzegd. Aardbevingen en tsunamis als gevolg van die aardbevingen. We hoeven de laatste weken niet, maar aardbevingen, we horen het zo vaak, dan in Iran, dan in Zuid-Amerika, dan in Azië, Japan. Het is aan de orde van de dag. Besmettelijke ziekten worden door de Heer Jezus genoemd. We hebben het HIV-virus gehad, het HIV-virus, we hebben SARS gehad en nu zitten we in corona. In Italië hebben we vanmorgen gelezen, zijn er weer tientallen besmettelijke besmettingen bijgekomen. De Heer Jezus heeft het voorzegd. En de evangelieverkondiging die zal over de hele wereld gaan, maar die gaat over de hele wereld. Er staat niet, er zullen in alle talen bijbelvertalingen zijn, maar het evangelie wordt verkondigd aan alle mensen. En dat gebeurt in deze tijd. En Jezus spreekt over vervolging. 260 miljoen mensen worden vervolgd omdat ze Jezus Christus belijden. 50 landen in de wereld, pak de wereldkaart erbij. En een heel groot deel van de wereld, in een heel groot deel van de wereld, worden mensen vervolgd om hun geloof in de Heer Jezus Christus. Worden vele duizenden christenen gedood, alleen omdat ze geloven dat Jezus hun Messias is. En vaak gebeurt die vervolging door extreme moslimgroeperingen. En wij noemen dat extreem, omdat we vinden dat dat niet kan, maar als we kijken naar de inhoud van de islam, het doel van de islam is wereldheerschappij. Laten we ons niet met een kluitje in het riet sturen, dat is niet het woord wat ik zoek, maar laten we ons niet een rat voor ogen draaien. Het is wereldheerschappij. Ik weet niet of u het hebt gevolgd op televisie, de Kamercommissie die onderzocht hoe de invloed van buitenlandse landen in Nederland was op de moskeeën. En dan blijkt dat het de mensen die je dan hoort, die zeggen van er komen steeds meer extremen voor. Mensen in Geleen werd, zei een mevrouw die daarover getuigde, dat de moskee was overgenomen door mensen met de extremistische, of in ieder geval de salafistische ideeën. En die vrouw was nog niet uitgesproken of ze had de eerste bedreigingen al binnen. En haar dochter. Het is niet een vredelievende godsdienst. En dan hoor ik wel eens voorgangers zeggen van het is een uitdaging en God stuurt ze hierheen. Nou, ik heb mijn twijfels of dat een uitdaging is. Want heel veel van deze mensen die wel tot de Heer komen, ze zijn hun leven niet veilig. Bij ons in de gemeente worden ze gedoopt, maar er wordt gevraagd geen foto's te maken en niks op het internet te publiceren. Want de mensen zijn hun leven niet veilig. Maar de meeste mensen die komen juist door bijzondere ervaringen, door een droom of iets dergelijks tot geloof. Maar niet direct omdat ze in het Westen zijn en kennis maken met het christelijk geloof. Nee, mijn gevoel zegt van, is het niet eerder een gevaar dat we steeds meer mensen met die geloofsovertuiging hier krijgen? Dan moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg natuurlijk. Maar niet iedereen is extremist. Maar als je in een hoek wordt gedrukt, dan kan het wel gebeuren dat steeds meer gevoed wordt. En dat is wel iets wat gebeurt. Ik heb het ook genoemd Israël. Dat Israël bestaat sinds 1948. Dat Israël is blijven bestaan, ondanks de zeker 5 oorlogen die er zijn gevoerd om Israël te verdrijven. Israël bestaat er nog steeds. Het is een teken dat God bezig is zijn plan te volvoeren. De Jodenhaat die steeds meer opkomt, ook in Nederland. De politieke partij DENK, heb ik ook gezegd, heeft geprobeerd te voorkomen dat er een wet zou komen die de Jodenhaat tegen zou gaan. En we hebben naar Psalm 2 gekeken. Naar de afkeer die de mensen, de volken, de leiders hebben van God en zijn gezalfde. En dat er steeds groter wordende en openlijker wordende opstand tegen God. De mens wil eigenbaar zijn en niet het eigendom, want daar ging het toen om, van God. En verantwoording hebben af te leggen tegenover God. Nee, vrij zijn, vrij van de banden van God. Zelf bepalen wat ik wil. En toen heb ik dat met heel veel grote en kleine voorbeelden geprobeerd duidelijk te maken dat de mens af wil van God. En dat is ook een teken van de tijd waarin we leven. En wat denkt u, ik heb het ook toen genoemd, president Trump. Wat je ook van hem denkt, hij moet ook uit de tijd. En hoe die politieke dingen ook allemaal verlopen om hem aan de kant te krijgen. Hij moet aan de kant. Hij is geestelijk gezien een sta in de weg. Want hij is pro-life, hij is tegen abortus, maar hij is ook pro-Israël. Hij heeft de Amerikaanse ambassade verplaatst naar Jeruzalem. En Jeruzalem de ongedeelde eeuwige hoofdstad van Israël genoemd. En dat is een sta in de weg voor de globalisering. Men wil Gods volk aan de kant hebben. En daar is president Trump een vervelende tegenstander in. Want Amerika heeft natuurlijk nog wel steeds macht. En daarom is dat ook een teken van de tijd. Men wil hem weg hebben, hoe dan ook, want hij is vanuit geestelijk oogpunt gezien voor het leven, voor Gods wetten, voor Israël. Een teken wat ik vorige keer niet heb genoemd, omdat het niet in de reden van Matteüs van de Heer Jezus voorkomt, maar waar ik 2-3 weken geleden weer op geattendeerd werd, is iets wat er in Openbaring staat. Openbaring 13, vers 16 tot 18. En dan gaat het over het teken van het beest. Ik weet niet of u daar ooit van gehoord hebt, maar daar staat, en het maakt dat men, zijn we dan al een eind in het boek Openbaring, en in de oordelen die over de wereld komen, maar daar staat het, en het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Met name het merkteken. Dat maakt dat niemand kan kopen of verkopen. Het was in het nieuws, ik denk een week of 3 geleden, studenten in Eindhoven hadden een chip onder hun huid, onder de hand geplant. En daarmee konden ze hun kluisje op school openen. En er waren nog wat dingen die ze konden. En ik denk van ja, dat is er ook. En een als we dan dit lezen, dit vers, dan is er sprake van een situatie waarin men niet meer kan kopen of verkopen. En nu is dat natuurlijk niet helemaal duidelijk hoe dat in zijn werk zal gaan als de antichrist, de tegenstander van God, hier op deze wereld aan de macht is. Maar er is iets gaande in deze wereld. En als we dan bijbeluitleggers, vele bijbeluitleggers, zien in dit vers iets wat wordt verbonden met de computer en met chips. Chips, zeg ik dat goed? Niet die dingen die je eet, maar die andere. Bij heel veel dieren gebeurt al dat er een chip wordt geïmplanteerd met gegevens over de dieren. En sinds het eind van de vorige eeuw, 1998, is het eigenlijk begonnen dat men de mogelijkheid kreeg om een chip, een heel klein deeltje onder de huid in te planten, met daarop gegevens. En in 2004 heeft de Amerikaanse overheid dat systeem volledig goedgekeurd. En vanaf dat moment zijn er ziekenhuizen, sowieso 80 ziekenhuizen en 232 artsen, zijn dat systeem waarbij een chip wordt geïmplementeerd onder de huid van een persoon, gaan gebruiken als het normale systeem om gegevens op te slaan van patiënten. Dus in Amerika is het systeem om dat te gebruiken goedgekeurd. In 2008 is er op Irian Jaya in Indonesië een vergadering geweest. Het is niet gebeurd, maar de vergadering is er geweest, want het gaat erom dat het mogelijk is, om mensen die HIV besmet waren, om die verplicht een chip te geven, zodat je kon volgen, zodat ze konden worden gevolgd waar ze waren geweest en wie ze misschien mogelijk hadden besmet. Het is niet uitgevoerd, maar men heeft erover gesproken. In de laatste jaren, vanaf 2015, zijn er in Zweden 3000 mensen die een chip in hun huid hebben geïmplementeerd gekregen, zodat ze heel gemakkelijk bij de trein konden instappen. 3000 mensen die dat makkelijk vonden en dat hebben gedaan. En in Amerika zijn bij een bedrijf 50 mensen, dat was vrijwillig, hebben een chip laten implanten, zodat ze de snacks bij de kantine konden betalen, dat ze op computer konden inloggen en bij het kopieerapparaat konden. Dus ze zijn zelfs parties, zeg maar feestjes in Amerika, upgrade parties, waar mensen dat dan massaal kunnen doen. En je kunt vanuit Nederland zelfs zo'n chip bestellen, je krijgt een injectienaald bij, zodat je dat ook zelf kunt implementeren. En het is nog niet zover dat er men GPS op zit, dat je kunt zien waar de mensen heen gaan. Als je een mobiele telefoon hebt, dan kun je overal gevolgd worden inmiddels. Maar met zo'n chip is het nog niet zover. Maar het is niet ondenkbaar dat dat ook gaat gebeuren. En veel uitleggers zien hier een verband met Openbaring 13 vers 17. Want steeds meer mensen, ook ouderen en mensen die druk bezet zijn, gaan bijvoorbeeld hun boodschappen bestellen via de computer en thuis laten bezorgen. En dat is toch gemakkelijk. En bespaart energie, het is goed voor het milieu, alle auto's hoeven niet meer naar de winkel. En daarmee wil ik niet zeggen van, dat is het systeem, of dat gaat er straks gebeuren. Maar het is wel zo dat het systeem om mensen te gaan controleren, om mensen onder controle te houden, op deze manier beschikbaar is. Door het implanten van een chip is het straks mogelijk, stel dat het op die manier wel gebeurt, dan is er een systeem dat het mogelijk maakt dat u bij de kassa staat en uw hand door de scanner haalt en dat er zegt error. Deze persoon kan niet betalen. Het is in de toekomst mogelijk dat er met één druk op de knop u wordt uitgeschakeld economisch. Dat systeem, dat is klaar. Het is nog niet ingevoerd wereldwijd, maar het is klaar. En dat wijst erop dat we steeds dichter bij de wederkomst van Jezus komen. Want dit staat wel te gebeuren. Dat zegt de Bijbel, dat zegt Gods woord. Dit gaat gebeuren, dat er een moment komt dat mensen niet meer kunnen kopen of verkopen. En langzaam maar zeker met de computer en de techniek die we daarbij gebruiken, komen we tot een punt dat het mogelijk is. Dan ga ik terug naar Matteüs, waar de Heer Jezus die tekenen besprak. Want wat was de aanleiding? Wat was de reden dat de Heer Jezus die dingen zei? De tekenen, waar ging dat om? Hij heeft op een bepaald moment een bezoek gebracht met de discipelen aan de tempel. En dan buiten de tempel gekomen, dan wijzen ze op de gebouwen van de tempel, maar dan zegt Jezus van geen steen zal hier op de andere blijven van deze tempel. Ik zal het even voor u opzoeken. Matteüs 23 staat het volgens mij, Matteüs 23 vers. Dan gaat het over de tempel. Dan zegt de Heer Jezus, zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. En in 24 vers 2 staat, Jezus antwoordde, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En de tempel is weg, is verdwenen. Er staat een moskee op de plek van de tempel waar Gods, of de plek waar ooit Gods tempel stond, de Al-Aqsa-moskee. En dan komt de vraag van de discipelen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen, die ik u zojuist heb genoemd, de tekenen van de tijd, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Wat is het teken van uw komst? Want Jezus heeft al die tekenen genoemd, maar Jezus zegt erbij, al die dingen die ik heb genoemd moeten gebeuren. Niet in de zin van dat God wil dat het gebeurt, maar het is, God staat boven de tijd. Als stel dat de tijd hieronder zo loopt, dan staat God daarboven. God weet wat er vroeger is gebeurd. Hij weet wat er in het jaar 1000 is gebeurd. Hij weet wat er in 1500. Maar God weet ook wat er in de toekomst gaat gebeuren. Want God staat boven de tijd. God is niet gebonden aan tijd. En dus in die zin, als Jezus zegt van die dingen moeten gebeuren, is het niet dat God wil dat het gebeurt, maar zo zal het gebeuren. Dat zijn de dingen die eerst moeten gebeuren en dan komt Jezus terug. En dat zal zijn zoals in de dagen van Noach. Iedereen doet zijn eigen ding. Niemand trekt zich wat aan van Gods woord, ook in de tijd van Noach niet, totdat de ark dichtging en het begon te regenen. Toen kwamen de mensen tot het inzicht dat er iets aan de hand was. Maar ook nu, niemand die niet christen is, die niet bij de Heer Jezus hoort, heeft enig idee van wat er in deze wereld gebeurt. Men ziet wel dingen gebeuren, maar men kan het niet plaatsen in het kader van Gods woord. En wat er gebeurt in deze wereld, het wijst allemaal op de wederkomst van de Heer Jezus. En heel veel mensen om ons heen merken het niet. Ze gaan gewoon door met hun leven, net zoals in de dagen van Noach. Weet u een ander teken waar ik mee geconfronteerd ben en waar ik enorm van geschrokken ben, is abortus. En dan niet het feit dat het gebeurt, maar de massaliteit van abortussen. Kijk, als het om abortus gaat en je hebt een deskundige, dan zeggen we van het is maar een klompje cellen wat wordt verwijderd. Als we naar Mars gaan en we vinden daar twee cellen waar leven in zit, dan zeggen we, er is leven op Mars. Leven op Mars. We hebben twee leven op Mars. Maar gaat het om kinderen? Ah, klein klompje cellen. Ja, die kunnen we weghalen. Dat is hoe we met abortus om. Maar weet u, het gij zult niet doden. De wetteloosheid, zegt Jezus, zal toenemen. De wetteloosheid, Gods wet wordt aan de kant gezet. Gij zult niet doden. Ik ben zo geschrokken van wat er gebeurt op het gebied van abortus. God geeft het leven. God heeft u die mij geschapen hebt, hebben we gezongen. God schept leven, God schept kinderen. En de mens vermoordt ze nog voordat ze zijn geboren. Ik dacht in Rusland was, dat had ik ooit gelezen, in Rusland is dat veel geweest. Maar als ik de cijfers, voor zover die te vinden zijn, ga zoeken en ga optellen, dan denk ik alleen in Rusland zijn er vanaf de tweede helft van de vorige eeuw met gemak meer dan 100 miljoen abortussen gepleegd. Meer dan 100 miljoen kinderen vermoord. Maar kijk dan naar China. Ik kon van China alleen maar het getal van 2009 vinden. 13 miljoen abortussen. 13 miljoen kinderen vermoord in één jaar. Ga je dat keer 10 doen, in 10 jaar tijd, vanaf jaar 2000 ongeveer, dan praat je over 130 miljoen. En doe je de laatste 10 jaar er nog een keer bij met dat getal, dan zit je op 260 miljoen. Doe je de Russen er nog bij, dan zit je op 350 miljoen. En dan komen er nog heel veel jaren bij. Lieve mensen, er zijn honderden miljoenen abortussen gepleegd. Er zijn honderden miljoenen kinderen vermoord. Dan denk ik, wat heeft onze God een geduld? Wat heeft hij een geduld? Dat de mens zo met het leven omgaat dat God geeft. Sommige mensen kunnen geen kinderen krijgen. Maar anderen, ik zou zeggen tientallen, maar dat is niet zo. Honderden miljoenen kinderen worden in de buik van de moeder vermoord. En als je dan ga ik u niet vertellen, maar ik heb gelezen hoe dat gebeurt en wat erbij gebeurt. De brutaliteit. Het is gewoon verschrikkelijk. Het is erg. Ik ga u niet de details vertellen, want ik denk dat u dan misschien huilend wegloopt. Maar het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurt, wat er is gebeurd. En hebben we in Nederland ook nog iemand, Liliana Ploumen, hoe je het maar zegt, die deze dingen faciliteert, die daar miljoenen voor beschikbaar stelt van ons belastinggeld. We leven in een wereld die naar zijn einde gaat. En ik ben ervan overtuigd dat er vreselijke oordelen over deze wereld gaan komen. Dat God de mens die zich niks van hem aantrekt, zal straffen. Natuurlijk is het de uitweg van de Heer Jezus. Wie Jezus aanneemt, die wordt verlost. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet doen. En dan denk ik van, Openbaring laat het zien, er komen verschrikkelijke oordelen over de wereld. Maar gelukkig staat er ook in Openbaring 3 vers 10, dat de Heer Jezus zegt, ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over de wereld komt. En in Thessalonicenzen 1 vers 10 staat, hij die ons verlost van de komende toren, de toren van God. Dus als het gaat om de tekenen van de tijd, dan weten we dat de wereld in een hele erge situatie verkeert, dat God verschrikkelijk veel geduld heeft met de mens, maar er komt een einde aan. En we zien aan de tekenen van de tijd dat dat einde nabij is, dat Jezus terugkomt, dat hij ons zal verlossen, van de toren van God die over deze wereld komt, dat hij ons zal bewaren voor de uren der verzoeking. En hoe dat gebeurt, dat staat in 1 Thessalonicenzen. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Daar predikt Paulus over de wederkomst van Jezus. Dat predikt hij overal, maar zeker ook aan de mensen in Thessalonica. En de mensen in Thessalonica die zijn in de verwachting van de Heer Jezus. Ze verwachten uit de hemelen zijn Zoon, Gods Zoon. En dat heeft Paulus hun verteld en daar leven ze bij. Ze leven bij de verwachting dat de Heer Jezus terug gaat komen. Maar dan gaan de mensen dood in hun omgeving. Mensen sterven. En dan zeggen ze van, hoe zit dit? Want mensen in die Griekse wereld hadden geen hoop. De dood was het einde. Het was afgelopen, was voorbij. Weg. Dus zo hadden die mensen altijd geleefd. En nu had Paulus gesproken over de wederkomst van Jezus. En nu sterven er mensen. Die moeten dat grote gebeuren straks missen. Die moeten missen dat Jezus terugkomt. En dan zijn ze niet alleen door de dood van elkaar gescheiden, maar ook straks in de toekomst zien ze elkaar niet weer. Want ze missen de wederkomst van Jezus. Elkaar nooit meer zien. Geen hoop hebben deze mensen. Tenminste, dat is wat er in die wereld zo leeft. Maar Paulus zegt, wij zijn niet zoals de mensen die geen hoop hebben. Paulus zegt, wij hebben wel hoop. Hij zegt, maar ik wil niet, hoofdstuk 4 vers 13, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Paulus zegt, ik wil weten, gelovigen, daar richt hij zich toe, broeders en zusters, dat jullie weten wat er gaat gebeuren. Hij wil hen bemoedigen. En hij zegt ook in vers, even kijken. Hij zegt, ik zeg niet zomaar wat. Ik zeg dit met een woord van de Heer. Dat heeft God mij duidelijk gemaakt. God heeft dit aan mij geopenbaard. Je zou zeggen in het Oude Testament, een profeet zou zeggen, zo spreekt de Heer. En zo moeten we ook de woorden van Paulus opvatten. De Heer heeft dit aan Paulus duidelijk gemaakt. Wij levenden, degene die nog leven als de Heer komt, wij leven zullen de doden, of de die ons ontvallen zijn, in geen geval voorgaan. In geen geval. Het is een hele sterke ontkenning, een dubbele ontkenning. We zullen ze absoluut niet voorgaan. Maar de Heere, en dan komt, en dan legt Paulus dat verder uit, de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God nederdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Het was in de Griekse wereld een gewoonte dat wanneer er een hoogwaardigheidsbekleder kwam, een stad binnenkwam, dan werd het met bazuingeschal aangekondigd. En hier laat God zijn bazuin klinken, want er komt een hoogwaardigheidsbekleder. Want het is, de bazuin kondigt aan dat de Heer Jezus terugkomt naar deze wereld. Niet als kleine baby, niet als de man die is gekruisigd, maar als de grote overwinnaar die zegevierde over zonde en over de dood. En hij zal terugkeren. Dat staat hier geschreven. En als we spreken over het tekenen van de tijd, dan wil Jezus zeggen, die dingen gaan gebeuren voordat dit gebeurt. En we zien die tekenen die gebeuren in onze tijd. Dus we staan vlak voor het gebeuren wat we hier lezen, dat Jezus terug zal komen. Hij zal terugkomen en de bazuin zal binnenkort klinken en dan keert Jezus terug. Hij zal alle ongerechtigheid, ziekte, pijn, verdriet teniet doen. Hij is de zegevierende koning die terugkeert naar de aarde. En dat is een gebeurtenis die wij, in ieder geval ik, met mijn verstand niet kan begrijpen. De wederkomst van Jezus zal zijn zoals de bliksem in het westen is, zegt Jezus, is hij in het oosten ook te zien. Iedereen zal zien dat Jezus terugkomt. En dan heb je geen sommige mensen zeggen, ja, het is nu ook mogelijk, want iedereen heeft televisie en internet. Amahula, als Jezus terugkomt, zal iedereen dat zien, ook zonder internet. Want het is zo'n groot gebeuren, dat zal niemand ontgaan. En het duurt niet lang, het duurt echt niet lang, voordat deze bazuin klinkt en dat de Heer Jezus zal nederdalen. En lieve mensen, dan klinkt over de gehele aarde de oproep aan de doden om op te staan. Want zegt Jezus, de uren komt dat allen die in de graven zijn naar zijn stem, Jezus' stem, zullen horen. En zij die uitgaan, en zij zullen uitgaan. Ik kan het even niet goed lezen, want mijn bril doet me niet zo goed mee. Zo. Ja, de oproep klinkt over de hele wereld aan de doden om op te staan. Want, zegt Jezus, de uren komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem, dat is Jezus' stem, zullen horen. En zij zullen uitgaan, wie het goede hebben gedaan, tot de opstanding ten leven, die het kwade hebben bedreven, tot de opstanding ten oordeel. Johannes 5, vers 29. Zoals eens Lazarus, toen Jezus zei, Lazarus, kom uit, kwam Lazarus uit zijn graf. Zo zullen alle doden opstaan, als Jezus een oproep doet over de hele aarde. En dat is iets. We kunnen het ons niet voorstellen, maar het gaat gebeuren, want de Heer heeft het gezegd. En als hij dat zegt, dan doet hij dat. En hij heeft de macht die deze aarde gemaakt heeft, die het heelal gemaakt heeft, die alles wat daar nog achter ligt en wat we niet kunnen zien, maar waarvan we steeds meer ontdekken, die dat gemaakt heeft. Het is een peulenschil om alle doden op te wekken. Want het is God die het doet. Onze Vader die het doet. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan, zegt Paulus. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo troost elkaar dan met deze woorden. Als de doden zijn opgewekt, dan zullen de gelovigen die nog op deze wereld zijn, samen, verenigd met de opgewekte doden, worden weggevoerd de lucht in. Samen. Dat duidt op een weerzien. Lieve mensen, er komt een moment voor ons dat we onze geliefden die ons zijn voorgegaan, weer zullen zien. Het is niet zo dat het afgelopen is met leven, dat we elkaar niet weer zullen zien, dat we elkaar niet herkennen. We zullen elkaar weer zien. En dat gebeurt in de lucht. We zullen opgenomen worden in de wolken. Het terrein waar Satan nu heerst, daar zal Jezus zijn overwinning vieren. De overste van de macht zal zien dat Jezus de overwinnaar is. En dat zal gebeuren in een oogwenk, in een punt destijds. Ik zie het zo niet staan, maar dat staat in een grondtekst staat het, dat het in een punt destijds gebeurt. Om de snelheid van het gebeuren te benadrukken. Het is wam en de doden zijn opgestaan en wij zijn weggevoerd. Met kracht weggenomen uit deze wereld, staat er letterlijk. Weggerist. Weggeroofd, misschien wel voor het grote gevaar, zoals dat het daarom zo staat, voor het grote gevaar wat er over de wereld komt. De verzoeking en de oordelen van God. Maar de Heer die haalt ons weg, hij grist ons weg. Net zoals, u ziet misschien wel eens op televisie in een film, dat een auto aankomt rijden en dat er een klein kind de weg over zal steken. En dan denk je van, dit gaat niet goed. En dan plotseling komt er van het trottoir komt een man of een vrouw lopen met sprint. En die sprint voorbij, die pakt het grijpt het kind net voor die auto weg. En zo worden wij weggetrokken uit deze wereld, voordat het oordeel van God over de wereld komt. Samen met degenen die ons zijn voorgegaan, worden we verenigd met de Heer Jezus. Zoals Filippus, het staat in Handelingen, Filippus was op een zeker moment ook onderweg. En plotseling staat er, en Filippus was de asdod. Filippus knipperde met de ogen en hij was, zeg ik Filippus? Ja, Filippus, hij was de asdod. Hij knipt met de ogen, hij was ergens. En hij knipt een keer met de ogen en hij was ergens anders. Zo makkelijk is dat voor God. Zelfs Calvijn, onze reformator, heeft gezegd dat het een wonder van God is. Lieve mensen, aan de verdrukking, aan de vervolging, aan het verdriet, aan de ziekte, aan de pijn, komt een einde. De Heer Jezus, die haalt ons op. En wij gelovigen die nog leven als hij terugkomt worden veranderd. Wij krijgen een onsterfelijk lichaam, zoals Jezus dat had toen hij was opgestaan. Zodat hij zich zo makkelijk kon verplaatsen door alles heen. En dat is iets, een verheerlijk lichaam wat wij ook krijgen. En wat zal het een gebeuren zijn? Wat zal het een geweldige impact hebben als de gemeente wordt opgenomen? Je zult maar net onderweg zijn met vakantie naar Cuba. En de piloot is christen. Dan kom je niet op Cuba. En zo zijn er meer dingen. Je collega's zullen je missen. Er zullen sportwedstrijden zijn waar mensen plotseling, waar voetbalelftallen staan, waar ze nog 10-5 spelen. En we zouden toch 11-11, dit klopt niet. Of wat denk je van de EO Jongerendag? Een stadion vol jongeren. En één keer is iedereen weg en dan blijven een paar zitten. Dan vraag je het ook op, wat gebeurt hier? Nee, het heeft een enorme impact. De wereld zal in een grote chaos veranderen. En er zal één iemand opstaan die de touwtjes in handen neemt. Het zal Guy Verhofstadt wel niet zijn. Maar het is een groot drama wat er komt voor de wereld. Maar de Heer zal ons daarvoor bewaren. Zo zullen wij altijd, zo door de opstanding en de verandering van onze, de opstanding van de doden en de verandering van ons leven, zullen wij met de Heer zijn. De wegvoering naar de Heer. En op zich is de opstanding en de verandering van de mensen is niet een doel, maar het is de manier waarop we bij de Heer mogen komen. En dat is de hoop van de christen. Dat is het moment waar we voor staan, lieve mensen. De wederkomst van Jezus. De tekenen van de tijd wijzen erop. We staan voor het moment, ik weet niet hoe lang het nog duurt, dat weet niemand, maar dat Jezus terugkomt en dat hij ons zal verenigen met hem en met de geliefden die ons zijn voorgegaan. En dan zegt Paulus, troost elkaar dus met deze woorden. Ook als er mensen zijn die jullie ontvallen zijn hier in Thessalonica, troost elkaar met die woorden dat Jezus terugkomt en ons allemaal verenigt. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Thessalonica, maar het geldt ook voor ons. De Heer zal ons ook opnemen en verenigen met degenen die ons zijn voorgegaan, met onze geliefden. We zullen weer bij elkaar zijn. En dan is mijn vraag aan u, bent u er klaar voor dat Jezus terugkomt? Bent u er klaar voor een ontmoeting met de Heer Jezus? Is uw leven daar zo op ingericht? Of is uw bedrijf, uw hobby, of uw werk, of andere dingen, zijn die zo belangrijk dat u vergeet dat u in deze wereld leeft, maar van een andere wereld bent? En dat u een andere koning hebt dan de koning die u misschien nu wel dient, een afgod. Bent u klaar voor de ontmoeting met de Heer Jezus? Want lieve mensen, nogmaals, het duurt niet meer lang. We zien de tekenen van de tijd dat Jezus terugkomt. En dat moet verteld worden. We moeten erop voorbereid zijn. We moeten er klaar voor zijn wanneer Jezus de bazuin klinkt en Jezus terugkomt naar deze wereld. Dan moet het niet zo zijn van, ik ben te laat, want dan ben je te laat. Nee, we moeten klaar zijn voor de ontmoeting met Jezus. En natuurlijk zijn we klaar voor de wedervereniging met onze geliefden. Dat wou ik vanmorgen graag met u delen. Amen. Ik wil u graag volgen.